Het is een hele serie over de tabernakel. We zijn begonnen met een modelletje van de tabernakel. Daarna hadden we wat plaatjes van de tabernakel, wat dia's, kleine stukjes film. En nu langzaam maar zeker ebt het allemaal weg. Het enige wat u nog zien kunt is bij broeder Alfred S. Zit hier vooraan, nog een restant van de tabernakel. U moet in de pauze maar eens goed kijken wat het restant is. Ik heb ook nog een restantje, dat is hetzelfde. We hebben toen die eerste avond gesproken over de acaciaboom en eigenlijk elkaar uitgedaagd om met zo'n acaciaboom te lopen, voorzien van een zilveren bovenkant en een koperen onderkant. En onze broeder heeft daar een aantal dingen van gemaakt, een aantal exemplaren. En het is eigenlijk een soort symbool van onszelf, want een acaciaboom stelt voor wie we zelf zijn, namelijk bikkelhard, moeilijk te bewerken, grillig van vorm. Een heel grote warboel van boven, vruchtjes die doornachtig zijn. Kortom, allemaal beelden die te maken hebben met wie we zelf zijn. En de Heer heeft van dat soort materiaal zijn huis willen bouwen. Kun je nagaan dat de Heer van het materiaal nu voorhanden, en dat zijn jullie, dat hij zijn huis daarvan wil maken, wil bouwen. Je ziet het, hè? Ik ben behoorlijk opgeknapt in die tussentijd. Vroeger een grote warboel en nu een aardig stukje. Goed, dat is in het begin geweest. En we hebben een aantal onderwerpen daarna gewoon met elkaar mogen overwegen. En vanavond zijn we toe dan aan de hoge priester in vol ornaat. Dat is het thema. Als u een Bijbel bij u hebt, dan stel ik u voor om die open te doen bij Exodus 28. Exodus 28. Daar gaan we iets uit lezen. Exodus 28. Gij dan doet tot u naderen uw broeder Aaron en zijn zonen met hem uit het midden van de Israëlieten om voor mij het priesterambt te bekleden. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. En nu komt eigenlijk dat vol ornaat. Gij zult heilige klederen maken voor uw broeder Aaron tot een prachtig sieraad. Gij zult zeggen tot allen die kunstvaardig zijn, welke ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat zij klederen van Aaron maken. Dat ze de klederen van Aaron maken. Om hem te heiligen, om voor mij het priesterambt te bekleden. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen, een borstschild, een efod, een opperkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Zo zullen zij heilige klederen maken voor uw broeder Aaron en voor zijn zonen om voor mij het priesterambt te bekleden. Daartoe zullen ze nemen goud, blauw-purper, rood-purper, scharlaken en fijn linnen. Zij zullen de efod maken van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweerd fijn linnen. Kunstig werk. Nu sla ik een stukje over. Vers 12. Dan zult gij de twee stenen op de schouderstukken van de efod zetten, zetten als gedachtenisstenen voor de Israëlieten. Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren op zijn beide schouderstukken dragen. Hij zult kassen van goud maken en die twee kettingjes van louter goud als snoeren zult gij ze maken, vlechtwerk, en gij zult de gevlochten kettingjes aan de kassen bevestigen. Gij zult een borstschild der beslissing maken, kunstig werk. Dat wordt helemaal uitgesponnen. En dan ga ik vers 29 lezen. Zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël in het borstschild der beslissing op zijn hart dragen, wanneer hij in het heiligdom komt tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht des Heren. En gij zult in het borstschild der beslissing de Urim en de Tumim leggen. Ze zullen op het hart van Aaron zijn wanneer hij voor het aangezicht des Heren komt. Dan vers 35. 34. Telkens een gouden belletje en een granaatappel rondom op de zomen van het opperkleed. Aaron, u zal dit aanhebben als hij dienst doet, en het geluid ervan zal gehoord worden wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des Heren en wanneer hij naar buiten gaat, opdat hij niet sterven. Ook zult gij een plaat van louter goud maken en daarop graveren als zegelgraveerwerk de Heere heilig. Gij zult haar aan een blauwpurperen snoer bevestigen en ze zal zich bevinden op de tulband, aan de voorkant van de tulband. Ze zal op het voorhoofd van Aaron zijn. En Aaron zal de schuld dragen, gelegen in de heilige dingen die de Israëlieten heiligen, bij al de gaven van hun heilige dingen. Ja, zij zal voortdurend op het voorhoofd wezen, zodat zij welgevallig zijn voor het aangezicht des Heren. Nu kan ik me voorstellen, hier kan ik niets mee. Toch is dit een van de mooiste, een van de allermooiste portretten van de Heer Jezus uit het Oude Testament. Op het eerste gezicht, een beetje een warboel, moet ik nu weten hoe die kleren precies gemaakt werden, moet ik nu weten hoe ze in elkaar staken, moet ik nu weten dat er een soort linnen kleed aan de onderkant was, ik begin maar eventjes, dat er een blauwe overgooier overheen getrokken werd, helemaal tot bijna aan de voeten toe. En dat over die overgooier nog een soort schort was, efod genoemd, met een gordel. En dat op die efod 12 edelstenen zaten. En dat er schouderstukken waren en daar zaten 2 grote edelstenen, links en rechts. En dat er een tulband was met een gouden plaat, een gouden diadeem, daar stond dan op de Heere heilig. En dat onderaan die blauwe overgooier gouden belletjes zaten en granaatappels in diverse kleuren. Is de Bijbel dan een soort veredeld boek over met naald en draad voor u paraat of zo? Een soort boerda, mode, boek? Ja, dan voor vrome dingen natuurlijk. Je kunt niet, nou ja, je snapt het al een beetje. Zoals je naar de offers kunt kijken met allerlei gevoelens van, wat moet ik daarmee? Een stukje vet wel, een stukje vet niet. Afgesneden daarvan. We hebben een slager in ons midden, die kan u alles vertellen hoe dat zit. Maar moet ik dat weten? Wat hebben wij daaraan? En dat geldt ook voor de kleren van de hoge priester. Ik weet niet of je het nog herinnert. Ik heb toen we hier begonnen met het tabernakel gezegd van mijn oom, die op bezoek kwam toen Ina geboren werd. En die oom heeft de hele avond gezeurd over de kleren en over de kleuren van de kleren van de hoge priester. Nou, ik kon hem wel schieten aan het eind van de avond. Ik moest hem nog terugbrengen ook. Henny was van slag, die kon geen moedermelk meer geven. Het liep helemaal in de soep. En ik vond die oom maar een drammert. En hij liet, toen hij stierf, mij een tabernakel na. Je kunt je ongeveer voorstellen wat ik daarmee deed. Zover mogelijk wegschuiven en er voorlopig niet aan denken. Dat is ook gebeurd, zo ging het echt. Totdat de Heer je te pakken krijgt. Echt, en de Heilige Geest, klinkt een beetje te misschien, want zo was het wel, vaardig wordt en er echt iets verandert in je denken en je dan ineens interesse krijgt. En ik heb toen gezegd, als oom nu nog leefde, zou ik wel graag een hele avond met hem willen doorpraten over de kleuren van de kleren van de hogepriester. Want hij wist er veel van. Ik wil daarmee aangeven, lieve broeders en zusters, dat het heel bijzonder is. En het begint al heel bijzonder. Gij zult heilige klederen maken voor uw broer, voor uw broeder Aaron, wordt door de Heere tot Mozes gezegd, tot een prachtig sieraad. Dat is de eerste opmerking die ik wil plaatsen. In het Nieuwe Testament staat in de brief aan de Hebreeën, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Heb u hem ooit gezien? Dat is toch een eerlijke vraag. Heb jij hem gezien, Dato? Ja. Hoe dan? Die uitdrukking met eer en heerlijkheid gekroond is Grieks, origineel. Maar het is de letterlijke vertaling van het Hebreeuwse woord prachtig sieraad. Als hier staat, gij zult heilige kleren maken voor uw broer Aaron tot een prachtig sieraad, eer en heerlijkheid. En als jij het Nieuwe Testament leest en daar staat voor jou, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dan heb je een kleurenfoto van de Heer Jezus in uw Bijbel. Het is toch goed om eens naar die kleuren te kijken. Die kleuren van de kleren van de hoge priester. Het is zo bijzonder om in dat schitterende gewaad van de hoge priester een foto, een kleurenfoto van onze Heer te zien. Daarom staat het in de Bijbel. Daarom zijn er zoveel details. Daarom zijn er zoveel gegevens bekend. En daarom staat dat in de tekst van de Bijbel. Niet om je op te zadelen met dingen waarvan je denkt, nou, ik zal nooit achter die naaimachine kruipen. Dus dat doe ik sowieso niet. Dus wat moet ik daarmee? Wat heb ik daaraan? Nog een algemene. Al eerder aan de orde geweest hier. Dit zijn heilige klederen. Maar de hoge priester had nog een stel klederen. Ook heilige klederen genoemd. Hij had dus twee kostuums, als u zo zou willen zeggen. Twee stel kleren. Het ene stel heb ik vanavond met je gelezen. En het tweede stel kom je tegen in Leviticus 16. Dan gaat het over de grote verzoendag. Dan zal de hoge priester dit stel kleren uitdoen en heilige klederen aandoen. En dan blijkt dat die heilige klederen in Leviticus 16 linnen kleren zijn. Helemaal zonder enige opsmuk. Geen enkele kleur. Niets. Geen sieraad, geen juweel, geen gouden draadjes, geen gouden belletjes, geen kleuren, helemaal niets. Zal ik het anders zeggen? Je kunt de Heer Jezus op twee manieren zien. In vol ornaat, zet hem maar even tussen aanhalingstekens, in al zijn kleurrijkheid. En je kunt hem zien in zijn gaan naar het kruis. Hij had gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Mooi hè, dat de hoge priester twee stel kleren heeft. Het is zo prachtig als je het echt gaat bekijken. Daar word ik echt warm van, daar kan ik van genieten. En daar kan ik ademloos naar kijken. En daar kan ik naar in mijn hart leggen en daar ook de Heer voor gaan bedanken. Want dat is de Heer Jezus, zo is Hij. Aan de ene kant glorie, heerlijkheid, schittering. En aan de andere kant armoede, geslagen, gegeesteld op weg naar het kruis. Om het werk, ja, gewoon zonder enige vorm van glorie te vervullen. En beide dingen zijn waar. En beide kleren, beide stellen kleren, zijn heilige kleren. En dat zijn prachtige uitdrukkingen. Nu kijken we vanavond dus naar die kleuren van de kleren van de hoge priester, zoals hij ze normaal droeg. 359 dagen liep de hoge priester zo, zoals we het nu vanavond hebben omschreven gezien in Exodus 28 en ook nog een stuk in Leviticus, als je daarover door gaat lezen. Eén dag per jaar liep die anders. Dat was op de grote verzoendag. Altijd had de Heer Jezus glorie en heerlijkheid. Eén dag, tussen aanhalingstekens, liep die anders. Toen. Gedaante nog heerlijkheid. En diezelfde Bijbel in het Nieuwe Testament zegt, en nu voor de derde keer geciteerd, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Prachtig sieraad. Een en al pracht, een en al glorie, een en al heerlijkheid. Nu, over hem gaat het. Die hoge priester Aaron is een beeld, een type, een foto, een schilderij van de Heer Jezus. En nu heb ik met jullie 5 keer een uitdrukking gelezen. Dat zal niet opgevallen zijn, want dan ging het misschien te vlug voor. Maar ik ga ze nu even alle 5 nog een keer noemen. De eerste uitdrukking kwam voor in vers 12. Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren op zijn beide schouderstukken dragen. Dat was 1. 2, dat was vers 29 aan het eind. Tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht des Heren. Weer diezelfde uitdrukking. 3. Hetzelfde vers, vers 30. Urim en Thummim. Wanneer hij voor het aangezicht des Heren komt. Met die Urim en die Thummim. 4, vers 35 aan het eind. Wanneer hij in het heiligdom komt voor het aangezicht des Heren. En 5, aan het eind van vers 38. Die gouden plaat zal op zijn voorhoofd zijn, zodat zij welgevallig zijn voor het aangezicht des Heren. 5 keer komt die uitdrukking voor het aangezicht des Heren. En dat verdeelt in feite dit onderwerp in 5 stukjes, in 5 blokjes. De kleuren waren al eerder aan de orde in de tabernakel, want die kleuren die je hier tegenkomt bij die kleren van de hoge priester, die kwam je ook al tegen in de tabernakel. Dezelfde kleuren. Hij hoorde dus bij dat huis. Dat is kleurbekennen. Er is 1 element niet in die kleuren van de tabernakel terug te vinden, en hier wel, en dat is goud. Ik heb vaklui gevraagd hoe dit zat, hoe dit kon, en ze hebben me eenparig een antwoord gegeven, sommigen uit Israël, sommigen niet uit Israël, en dat is heel simpel. Je neemt een blok goud, je slaat erop, net zo lang ga je dat pletten, want goud is zacht, hè? Pletten betekent dat het dunner wordt, dat het uit elkaar gaat. Dat noemen ze gedreven werk. Dus uit elkaar gedreven. Voor je uitdrijven. Als het ware, alsof je die substantie voor je uitdrijft. Steeds dunner. Steeds dunner. Dus ze gingen hele dunne platen maken. Staat ook precies in de Bijbel, hoor. En ze gaan met die dunne platen gaan ze reepjes snijden. Met een scherp voorwerp daar stukjes afnemen. En dan zijn het net gouden draden. En die gouden draden, die werden in blauw-purper, in rood-purper, in karmozijn, werden ze verwerkt in het linnen. Dus bij die hoge priester zie je niet alleen die 4 kleuren, die je steeds tegenkomt, maar zie je, behalve die 4 kleuren, altijd, in al die kleuren, het goud terugkomen. En goud staat in de Bijbel, even slikken, altijd voor wie de Heere God zelf is. Voor zijn eigen glorie, voor zijn eigen wezen, voor zijn eigen heiligheid, voor hemzelf. We hebben wel eens een liedje van zilveren draden, daartussen, weet ik veel, waar ze allemaal tussen zitten. Dan gaat het soms over onze haren. Ik ben wat rijk gezegend inmiddels. Maar die gouden draadjes, die hele dunne reepjes goud, tussen al die stoffen, hebben die kleren van de hoge priester tot hele bijzondere kleren gemaakt. Nu is er een boekje Huis van Goud, en dat hebben we toen ook in naar voren gehaald. En daar staat een tekening in van de hoge priester in vol ornaat. Dus als je ooit dat boekje, en dat boekje is nog verkrijgbaar hoor, kost heel weinig geld. En sommigen hebben dat wel in huis. Dat is een tekening, maar het is echt heel precies. Je kunt op alle mogelijke manieren beginnen, maar ik zou zo graag met jou willen beginnen bij die 2 schouderstukken die hier op de schouders van de hoge priesters zijn. En dat is ook de eerste uitdrukking die gebruikt wordt voor het aangezicht des Heren. Daar staat in vers 11, en je zult die 2 stenen met de namen der zonen van Israël graveren, ingevat in gouden kassen zult gij ze maken. Daar zult gij de 2 stenen op de schouderstukken van de efod zetten als gedachtenisstenen voor de Israëlieten. En Aaron zal hun namen ter gedachtenis voor het aangezicht des Heren op zijn beide schouderstukken dragen. Stel je nu eens voor dat het ons hart gaat bereiken dat jouw naam in zo'n schitterend edelsteentje, in zo'n enorme edelsteen moet ik zeggen, gegraveerd is. En dat de Heer Jezus voor jou in de hemel is en dat jouw naam daar ergens op zijn schouder staat. Wat doet het je? Het kan er niet uit. Als wij al zeggen, we zullen onze schouders eronder zetten, de term met ons taalgebruik, hij zet zich in voor je, hij leeft voor je. Hij draagt jouw naam op zijn schouders. Als je heel nauwkeurig kijkt in Leviticus en in Exodus, dan staat er dit. Dat die twee schouderstenen, dat zijn twee grote edelstenen, de namen van de zonen van Jacob hebben gehad op volgorde van hun geboorte. Moet je even vasthouden die term. Dus de oudste, Ruben aan de ene kant en Benjamin helemaal aan de andere kant. Op volgorde van geboorte, heel persoonlijk. Dat in onderscheid met die 12 stenen waar ik nog straks over ga praten, op het borstschild. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis gestorven is. Ja, dat weet ik wel. Als je gelooft, dan weet ik dat heel precies. Want die datum die hebben we. Maar ik weet niet wanneer jij de Heer Jezus hebt leren kennen. Wanneer je eindelijk zover was dat je zei, Heer Jezus, dank u wel, dat u voor mij en voor mijn schuld aan het kruis van Golgotha uw leven gaf. Niemand kan tot God naderen. Ik probeerde dat te zeggen zonder haven en ik probeerde dat nog een paar keer te zeggen. Ik had een studie over Job 41 en dat raakte me zo diep. Dat Job te horen krijgt van de Heere God zelf, van hem zelf. Job, een krokodil heb ik gemaakt en die is loei sterk. Je had het niet in je hoofd om daar dichtbij te komen. Je redt het ook niet, want je krijgt gegarandeerd geen enkele kans. Je bent weg. Nou, zo gaat de Heere God die krokodil omschrijven. Je hebt hem nooit in een vishaakje gekregen en je hebt hem nooit als een stukje speelgoed aan je kindertjes gegeven. Je bent gewoon een nulletje, Job. Maar goed, ik heb die krokodil gemaakt. Ik heb hem die kracht gegeven. Wie denk je wel dat ik ben? Als ik schepper zo'n enorme kracht geven kan aan een stukje schepping, over wie praat je dan? Nou, dat is het gesprek met Job, de Heere zelf spreekt. En dan zegt de Heere dit. Als je nu al niet ongedeerd tot zo'n krokodil kunt komen, want hij had maar één keer en hij mist niet. En als jij werkelijk je nooit ongedeerd daar vandaan kunt komen, wie zal dan ongedeerd tot mij kunnen naderen? Die uitdrukking. Wie kan ongedeerd tot God naderen? Niemand. God is een verterend vuur. Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Niemand kan daarin doordringen. Jij niet en ik niet. Met al onze verkiezingscodes en met al onze programma's komen we geen millimeter verder. Ik heb geen moeite met dingen die op aarde zijn. Ik leef ook op aarde. Maar het brengt niets. Het lost ook niets op. Niemand kan tot God komen. Niemand. Niemand kan dat ontoegankelijke licht binnengaan. Niemand kan een verterend vuur. Niemand kan die kracht Gods weerstaan. Niemand. En omdat God dat wist, is diezelfde God bij jou gekomen en zegt tegen jou, ik ben hier op aarde gekomen om jou tot God te brengen. Wij hebben een nieuwe en een levende weg tot God gebracht. En de enige vraag is, geloof je dat? Als je dat niet gelooft, heb je echt een probleem, want je kunt niet ongedeerd God ontmoeten. Dat kan niet. Daar zal oordeel, daar zal een verschrikking op volgen. Zoals niemand ongedeerd tot die krokodil kan komen, zo zegt de Bijbel, kan niemand zomaar bij God komen. Dat bestaat niet. De enige die kunnen zijn in Christus. En God is dan je vader geworden, zelfs Abba vader geworden. Heel dichtbij, heel close, heel, ja, privé bijna. Dat is de enorme draagwijdte van het komen van de Heer Jezus naar hier om jou tot God te brengen. En als Hij mij tot God brengt en de Vader ziet Hem komen, zegt hij, fijn dat je er bent. Ja, dat zegt hij niet tegen mij misschien, maar dat zegt hij tegen de Heer Jezus, dat begrijp je wel. Maar in hem ben ik ook aangenaam in de geliefde. In hem aangenaam. Je mag dichterbij komen, in hem. En hij draagt jouw naam op zijn schouders. Hij is daar voor je. Hij leeft daar voor je. Hij bidt daar voor je. Hij spreekt daar voor je. Hij is daar in alle opzichten voor jou. En jouw naam staat gegraveerd in die schouderstenen. Zegelgraveerwerk. Je hoort een tekst zeggen dat hij ons in zijn hand gegraveerd heeft. Nu, hij heeft ons ook gegraveerd in die schoudersteen. En hij leeft daar voor ons. Op volgorde van geboorte. En daar staat broeder X aan de ene kant al heel oud. Die is al 80. En er zit zuster Jantje. Die zit helemaal onderaan. Maar die is pas gisteren tot bekering gekomen. Kan toch? Gelukkig komen er elke dag nog mensen tot geloof. En het is zo bijzonder dat de Heer Jezus dat werk heeft willen doen aan het kruis van Golgotha. Toen hij die andere kleren aan had. Weet je wel. En nu hij die nieuwe kleren aan heeft, die dat prachtig sieraad aan heeft, eer en heerlijkheid heeft. Nu zegt hij, voor hem heb ik betaald. Vader, ziet u het? Ik zal me even bukken. Mijn plastisch voorstelling van maar ik zal me even laten zien, want daar staat de naam vandaan. Ja. Zie je? Hij kan er niet eens uit. Dat is echt zo, hij kan er ook niet eens uit. De Bijbel zegt, als je leven uit God hebt, dan is dat eeuwig leven. Jij en ik zijn heel erg gezegend. En hij laat zijn schouder daar in Gods tegenwoordigheid voor het aangezicht des Heren schitteren. En je bent in heerlijkheid gevat, in kleurrijkheid gevat, in rijkdom gevat, in alles wat schitterend is. Je zit er heel, heel warmpjes bij. Sorry voor die term. Maar ik heb het niet over je portemonnee of over je bankrekening. Maar ik heb het over je hart en over hoe de Heere jou ziet. En hoe daar in de hemel zichtbaar wordt wie jij bent. Nou, dan kun je inderdaad verder. Misschien heeft jouw politieke partij gisteren verloren of misschien wel kiet gespeeld. Ik weet ook niet precies hoe het gaat. Maar wat maakt het dan uit eigenlijk? Ook al zou ik de hele wereld winnen, wordt dit dan anders? Nee. Als ook alles verliezen, wordt dit dan anders? Ook niet. Met andere woorden, de dingen van beneden kunnen deze plek niet verschuiven. Jij en ik zijn heel erg gezegend. Waarvan akte. Het tweede wat er staat voor het aangezicht hier, dat gaat over die 12 edelstenen die op het borstschild staat. Aan de buitenkant zaten er 12 schitterende edelstenen. En die hadden te maken met de stammen van Israël. Dat is niet hetzelfde als de zonen van Jacob. Het is niet een soort puzzeltje of een soort crypto-achtig geval. Maar de zonen van Jacob zijn op volgorde van geboorte zo in die stenen gegraveerd. Terwijl de stammen van Israël neergezet zijn zoals ze lagen rondom de tabernakel. Namelijk in 4 rijen van 3. In 4 wendels van 3. 4 blokjes. En om het nog maar heel moeilijk te maken, Manasse en Ephraim zijn wel stammen in Israël, maar geen zonen van Jacob. Levi is wel een zoon van Jacob, maar geen stam in Israël. Is het een puzzeltje? Nee, ik wil alleen maar zeggen dat het om andere dingen gaat. Dat het kennelijk een andere insteek heeft. Gaat het bij die schouderstukken om de individuele naam? Allemaal in dezelfde glorie, in dezelfde kleur, in dezelfde rijkdom van dezelfde soort steen. Allemaal, het soort steen was allemaal hetzelfde. Terwijl het bij de 12 op het borstschild om 12 verschillende stenen gaat, verschillende kleuren gaat. En dan gaat het om de 12 stammen. Zal ik het anders zeggen? Daar loopt de Heer Jezus. En zegt, dat is houten. Zie je, dat is die kleur. Ja, die is anders dan de kleur van Sebaldeburen. Begrijp je wat ik bedoel? En wij moeten ons best doen om ons allemaal in hetzelfde pak te hijsen. We moeten allemaal dezelfde dingen doen. Allemaal hetzelfde gezicht. Dezelfde vorm, dezelfde uiterlijke dingen. Nergens staat het. De gemeente van Jeruzalem was kostbaar. En de gemeente van Antiochië was ook kostbaar. Was de kleur van Antiochië dezelfde kleur als de gemeente van, als de kleur van Jeruzalem vroeger al, in het begin van de gemeentetijd? Nee, dat was heel verschillend. In Jeruzalem mochten ze zich niets van varkensvlees eten en in Antiochië deden ze dat wel. In Jeruzalem waren vele, vele voorschriften uit het verleden nog steeds van kracht. En nooit heeft iemand gezegd, daar moet je mee stoppen. Maar er heeft ook nooit iemand gezegd tegen Antiochië, nu moeten jullie dat ook doen. Dat is verschil. Er is een groot verschil in kleur. En de gemeenten van Galatië zijn anders dan de gemeenten van Klein-Azië, om nu maar een paar provincies te noemen. En dat is vandaag nog zo. De gemeenten in Nigeria zijn anders dan de gemeenten hier in Europa. Soms zie je dat. We waren in Israël en er waren 420 Nigerianen in 8 bussen. Die zaten ons op de hielen, of wij zaten hen op de hielen. Ik weet niet, we kwamen ze overal tegen. En die mensen zijn echt anders. Ja, zijn echt anders. Als ze tegen die mensen zeggen, moet je even goed luisteren. We willen even de Bijbel open doen. We willen even kijken naar wat hier is gebeurd. En er is toevallig een souvenirshop in de buurt. Nou, dan kan die man praten wat hij wil. Maar die souvenirshop is vol, maar zijn preek is helemaal leeg. Want er is niemand. Ja, mensen zijn anders. Ze zeggen 1000 keer, je moet er dus, helpt niks. Dus de general manager zei tegen ons, in een persoonlijk gesprekje, er is niet mee te reizen. Je kunt ze beter van de ene shop naar de andere, maar goed. Toen we in de graftuin waren, wat anders. Anders is het heel erg negatief. Dat is niet zo. Toen we in de graftuin waren, toen heb ik met tranen in mijn ogen zitten luisteren naar het zingen van die Nigerianen. Begrijp je wat ik bedoel? Het is een heel andere cultuur. Dat past niet in het schoolse van ons. Of in het kader van de, nou, zo hoort het. En op tijd beginnen en zo. Eerste keer in Curaçao. Ik moet oppassen wat ik zeg misschien. Maar samenkomst begon om 10:00. En ik was de enige om 10:00 aanwezig. 10:30 niks. 10:45 niks. 11:00 niks. 11:30 kwamen de eerste. Nou, ik had het niet meer. En toen was het uiteindelijk 11:45. Ik begon knappe Hollandse mopperen van, de Heer wil toch aanwezig zijn en zo. Ja, en de Bijbel zegt toch, zeggen ze daar dan, wacht op elkaar als gij samenkomt. Nou, dat doen wij. Nou, ik stond gewoon helemaal klem, kon geen kant uit. Maar ze, nou, wacht op elkaar. Ik bedoel dus niet te zeggen van, aanstaande zondag 10:00, maakt niet uit joh, je komt gewoon om 11:30. Dat bedoel ik niet, maar de cultuur. Het enorme verschil is merkbaar en verder. Dat merk je zelf ook. Ik wil alleen dit zeggen. De kleur van Curaçao, de kleur van Nigeria, is anders dan jouw kleur. Maar wel even kostbaar. En allemaal op het hart van de hoge priester. En dan loopt hij daar te pronken. Kijk, dit zijn ze. Dat zijn mijn getuigenissen. Daar heb je mijn stammen. Daar ging ik voor. Voor het aangezicht des Heren. Hoe smal, hoe klein de gemeente ook is, de Heer Jezus leeft ervoor. Als in het Joodse denken van vandaag bar mitzwa gevierd wordt voor jongetjes die 13 zijn, en ze een stukje Torah mogen lezen, of een stukje uit de profeten mogen lezen, dan is dat een fijn gebeuren. Als je daarbij staat, dan krijg je ook tranen in je ogen. Denk, we mogen ook wel eens zo enthousiast zijn voor onze jongeren. Maar op dat moment telt zo'n jongetje van 13 mee voor een bepaald getal. Ik weet niet of dat duidelijk is, maar om een dienst in de synagoge doorgang te laten vinden, is er een getal 10 nodig, een minyan nodig, dat is 10. En als er nu 9 oude broeders zijn, En verder niks dan dat ene jongetje die net een bar mitzwa gedaan heeft van 13. Dan telt die 13-jarige mee om dat getal van 10 te krijgen. En waarom? Dankjewel. Waarom? Omdat anders de dienst geen doorgang kan vinden. En waarom 10? Daar hebben we vroeger ook gevraagd. Waarom nu 10? Nu Abraham bad voor Sodom en Gomorra, weet je nou? Ooit gedeeld. 50, 40, 30, 20, 10. En toen stopte hij. Mooi, hè? Ja, als er nog 10 waren, was Sodom en Gomorra gespaard gebleven. Dat hele gebeuren van Midian is toch mooi, hè? Daarom 10, nog steeds. Maar, de Heer Jezus zegt tegen jou, als er 2 of 3 zijn in mijn naam, dan ben ik er. Dat is ook mooi. Dat is dubbel mooi. Dat is gewoon een extra, bijzondere zegen. En de Heer Jezus zegt, kijk eens, dit is een hele kleine gemeente hoor, 2 of 3. Maar van mij. Ik ben erin betrokken en ik ben in hun midden en ik wil mijn naam daar vestigen, mijn naam daar doen wonen, om dat met de taal van het Oude Testament te zeggen. Dat zijn dingen die je aanspreken, die je ja, gewoon blij maken. Zie je de Heer Jezus lopen met jouw naam, individueel? Daar begint het mee, hè? Samen met anderen, de kleur van. Vul maar iets in. En hij draagt het op zijn hart. De derde keer dat dat woord voorkomt voor het aangezicht des Heren heeft te maken met die Urim en die Tummim. Die efod, een schort heb ik dat genoemd eventjes vanavond, had nog een soort verlengstuk. Een dubbel geslagen stuk. In dat dubbel geslagen stuk, het borstschild, daar zaten 2 stenen, mogelijk. Dat is niet eens helemaal zeker. Er zaten 2 in. Ik neem ook aan dat het stenen zijn. Maar goed, we weten het niet eens helemaal zeker. Hoe dan ook, Urim en Tummim. Licht en volmaaktheid. En als ik Urim en Tummim zeg, dan zijn het lichten en volmaaktheden. Meervoud. Die zitten daar. En die Urim en Tummim waren op het hart van de hoge priester. Dus die 12 stenen waar ik het net over had, weet je wel, die 12 verschillende edelstenen. Die zaten aan de buitenkant. Aan de binnenkant daarvan, in een soort, ja, zeg maar, ingenaaid, moet ik zeggen, een zak, een ruimte. Daar lagen dan die 2 stenen. En met die 2 stenen kon dan de hoge priester een beslissing van de Heere bekendmaken. Dat is ook gebeurd. Je kent de geschiedenis uit het boek Esra, dat ze als ze uit Babel komen, en er zijn mensen die zeggen dat ze priester zijn, en het is niet zeker dat ze dat zijn, dan zegt men daar, onder andere Esra, we wachten tot de hoge priester met de Urim en de Tummim optreedt, want die hebben we op dit moment niet, dus weten we het niet. We laten dat even zo. Dus dan heb je een voorbeeld dat het ook echt in de praktijk zo gebruikt werd. Ezra 1 of Ezra 2, ik weet niet meer precies, maar 1 van die 2 hoofdstukken. Zoek in de pauze maar even. Maar licht en volmaaktheid. Ik ga nu iets anders zeggen. De Heer Jezus is daar in het heiligdom. Hij leeft daar voor mij. Hij staat daar in glorie. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hij draagt mij op zijn schouders. Hij draagt ons op zijn hart. En bij hem is licht en volmaaktheid. De beslissing is van hem. En we moeten bij hem zijn om de beslissing te nemen. Niet onze logica, niet onze wetten van democratische meerderheden of zo. Ja, 51% zegt niets. 90% gaat waarschijnlijk de verkeerde kant op. Nou, als je dan toch wat wil, dan ga je altijd met elkaar de verkeerde kant op. Wij moeten dus terug en ook durven zeggen, Heer Jezus, als wij een beslissing ja, moeten nemen, dan willen we dat met u doen. Heer Jezus, u bent daar in glorie en in heerlijkheid bij de troon van God en u willen we aanlopen. We willen u vragen, we willen bij u zijn, want alleen bij u is licht en bij u is volmaaktheid. Hij zelf is licht en volmaaktheid. En dat is best moeilijk. Want je verlangt misschien wel naar een Urim en een Tummim. Want ja, ook al zou je dan in Brazilië wonen. beter in Jeruzalem, naar mijn gevoel. Maar stel dat hij daar zou zijn, dan zei hij, nou, we hebben een kwestie in onze gemeente, we komen er niet uit. Dus we boeken even en we gaan, hè. Dan gaan we eventjes een soort counselor, een soort afspraak voor counseling maken. Om raad te krijgen. Je vindt het moeilijk. Maar de Heilige Geest is in je gaan wonen. En de Heilige Geest zal altijd licht en volmaaktheid geven. Altijd. Er zal altijd de glorie van de Heer Jezus uitstallen. Zal altijd het heerlijke, het mooie van de Heer Jezus laten zien. Altijd. Hij zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Hij zal altijd de prachtige dingen van de Heer Jezus uitstallen. Altijd. Niet wij staan dan in het centrum van wat de Heilige Geest gaat doen, maar Hij staat in het centrum van wat de Heilige Geest gaat doen. Altijd. We zijn er werkelijk misschien heel ver af in de praktijk, maar toch wil ik graag terug. Urim en Tummim. De vierde keer dat er sprake is van voor het aangezicht des Heren, dat gaat te maken met die gouden belletjes. Als die man liep, die hoge priester, dan kon je hem horen lopen. Dat moet echt iets bijzonders zijn geweest. En aan de onderkant granaatappels, niet de echte, maar die waren in diverse kleuren zo nagemaakt. Maar het waren toch granaatappels. Waarom? Nou, ik denk dat granaatappel bij uitstek de vrucht is van vrucht en vrucht en vrucht en vrucht en vrucht. Je snijdt hem open, waar je ook kijkt, allemaal pitten. Het blijft zo. Het is alsof het summum is van vruchtdragen. In allerlei richtingen. De Heer Jezus is daar. En zijn geluid wordt daar gehoord. Ik heb in moeilijke situaties vlak voor sterven heel vaak Leviticus 24 gebruikt in pastorale zin. Daar gaat het over als overal het licht uit is, zegt Leviticus 24. Dus alle tentjes hebben het lichtje uitgedaan. Dan is er één tentje waar het licht blijft branden. Welke tent? De tabernakel. En wat staat daarbij? Daar is de hoge priester van de avond tot de morgen bezig. Het kan niet op. Daar is hij. Daar schikt hij het brood op die tafel van toonbroden. Ik heb er toen over gesproken, toen we over die tafel spraken. Het is onvoorstelbaar mooi. Maar nu moet je je voorstellen dat de Heer Jezus, jouw hoge priester, we hebben een hoge priester, dat hij bij God is, dat hij daar bij God tussen beiden treedt, dat hij daar is, ook al is het aarde donker op aarde, daar is licht, volmaaktheid, daar is hij en daar laat hij zijn geluid horen. Het gouden belletje en de granaatappels. Het is alsof de Heere zegt, kijk eens, ik hoor hem lopen. Het is alsof zijn geluid daar permanent gehoord wordt. En dat is zo. Het is bijna niet voor te stellen, maar dat is geweldig. Jouw Heer Jezus, jouw Heiland, jouw Verlosser is in de hemel. En hij spreekt daar voor je. Hij treedt daar tussen beiden voor je. Hij is daar je zaakwaarnemer, je parakletos bij God. Dat is onvoorstelbaar. Een voorspraak bij de Vader is hij. Wat je ook op een rij zet, je komt bijna nooit uitgedacht. Maar nu gaat het verhaal bij de hoge priester niet zozeer om het zondeprobleem, waar voorspraak mee in verbinding staat in 1 Johannes 1, maar het staat veel eer in verbinding met onze zorg, met wat wij allemaal aan moeite hebben. En zonden zijn nooit moeite. Hij kan meevoelen met onze zwakheden, maar zwakheden zijn ook geen zonden. Zonden zijn zonden. Die worden nooit anders genoemd. Maar zwakheden zijn dingen die je hier op aarde moeilijk vindt. Onbegrip. Dus mensen snappen je niet. Of lachen je uit. Of nog sterker, ze mishandelen je. Of ze stenigen je. Of ze zetten je op een brandstapel. Of je wordt voor een vuurpeloton geplaatst. Al die dingen. Die zwakheden. Onbegrip en hier op aarde een vreemdeling en een bijwoner zijn. Dat zijn de zwakheden. Verdriet, miskenning, onbegrip, al die dingen. En de Heer Jezus leidt mee, hij is daar voor je. En als het moeilijk is, vandaag of morgen, besef dan dat de Heer Jezus daar is en dat hij voor jou zijn geluid laat horen, dat hij daar voor jou tussen beiden treedt. In zijn schitterende kleurrijkheid is hij daar voor jou. De vijfde is misschien wel de moeilijkste, maar voor mij ook een van de mooiste. En dat is die gouden plaat. Ik heb dat met jullie gelezen, die gouden plaat. Dat was... Even bladeren. Dat was vers 38. Het gaat daarover een gouden plaat. En hij zal de schuld dragen, zegt vers 38, gelegen in de heilige dingen die de Israëlieten heiligen bij al de gaven van hun heilige dingen. Ja, ze zal voortdurend op zijn voorhoofd wezen, zodat zij welgevallig zijn voor het aangezicht des Heeren. Dat is een hele moeilijke. Niet de uiterlijke vorm, want we weten niet precies hoe die plaat eruit zou, maar er moet toch een behoorlijke diadeem geweest zijn, een behoorlijk stuk goud geweest zijn. Daarin gegraveerd de Heere heilig, dat is ook helder. Daarover is ook geen verschil mogelijk. Op het hoofd van de hoge priester, op het hoofd. Maar dat dragen van de schuld in de heilige dingen, dat is een moeilijke. Ik wil mijn gevoelen geven en ik denk dat de uitleg is. Ik weet niet hoe jij omgaat met je gebed. Je bent van plan om een tijdje van gebed te nemen. En je bent net de drie zinnen heen en de telefoon gaat. Oh ja, je had je het uitgetrokken. Dus dat probleem heb je niet. De bel gaat. Je zoon, je dochter kraait. Allang duidelijk dat als je stille tijd wilt, dan moet je alleen zijn en dan moet je even je telefoon uitschakelen. Oké. Nu ben je weer opnieuw, dit heb je allemaal gehad. En dan kom je weer je stille tijd, dus niet de telefoon meer, niet het belletje meer, niet de kinderen meer, niemand stoort je meer. Je bent alleen met de Heren en je bent drie zinnen heen en ja, mijn auto deed het gisteren niet. Je hebt nooit gehad? Of... Ja, het zou toch wel leuk zijn om een nieuwe auto te hebben met een andere kleur of zo. Nou, stomme dingen. Ik wil alleen maar aangeven dat je na 3, 4, 5 minuten al lang afgeleid bent. Dat bedoel ik er eigenlijk mee. Nou, dan zeg je, ja, maar zo zitten wij in elkaar. We kunnen ons wel verbeelden dat we heel geconcentreerd 20 minuten lang kunnen bidden. Maar dat blijkt in de praktijk helemaal niet zo te zijn. En we vallen soms in slaap. Ik had een keer een studie op de Battle. Er zitten een paar mensen die echt de Battle van binnen en van buiten kennen. Maar toen hadden we het over 1 uur met de Heer waken. En toen zei een zuster, die zei daar... Nou, dat snap ik niet hoor, dat Petrus en Jacobus en Johannes niet 1 uur met hem konden waken. Dus zij zou wel eens eventjes de proef op de zon nemen, kookwekker gezet, 60 minuten, en zij bidden. Maar ze werd wakker van haar kookwekker. Nee, ook eens... Nee, ze zei het zelf, ze is haar eigen getuige, maar dus ook in slaap gevallen. Met de bedoeling om het niet te doen. Het gebeurde toch. En dan schaam je. Ik heb me wel eens voor de Heer geschaamd. Heer, dan ben ik met u aan het praten. En op een bepaald moment stopt het. Dan denk je, dan zit u nog steeds te luisteren. En ik ben er niet meer. Nee, komt het over? Jawel, hè? Nou, ik ga nog een stapje verder. U bent van plan om de Heer te prijzen. Hem... hulde te brengen. En in no time denk je aan jezelf. Heer, u bent geweldig, schitterend. Heer, ik wil u huldigen. Wat fijn hè, dat ik daar bij u mag zitten op die troon. En eindelijk heb ik dan geen zweet meer. Eindelijk heb ik dat gezeur van die broeders niet meer. Over wie gaat het dan? Gaat het alweer over jezelf? Gaat helemaal niet meer over hem. Je bent al lang het eerste onderwerp kwijt. Je bent de Heere prijzen. En er komen gedachten door de duivel aangereikt, denk ik, door je hoofd, die niets te maken hebben met hem. Nog sterker, die met verkeerde dingen te maken hebben. Zelfs in je aanbidding, in je glorie brengen aan de Heer Jezus, komen er gedachten boven. Er komen van allerlei dingen binnen waarvan je denkt, Heer, hoe is het nu mogelijk op het meest mooie moment, het moment waarop ik u zou willen danken en willen prijzen, komen er dingen die helemaal niet van u zijn. Heb u het? Ik denk dat we het kennen. Nou, waarom nu deze wat lange inleiding op dit puntje? Omdat hij daar is en het Nieuwe Testament zegt, laten we dan door hem heen opofferen een offerande des lofs, dat is de vrucht van de lippen. Omdat hij daar is, omdat hij ook daar de schuld draagt van de meest heilige dingen. Dat lazen we. Ja, maar dat is grandioos, dat de Heer Jezus. Het is alsof hij daar het filter is, de katalysator is. Zodat alles wat niet goed is, daar helemaal niet komt. Alleen dat goede, dat mooie, dat echte van jou om de Heer te prijzen, dat komt daar. De Heere heilig. Nou, toen ik dat zag, heb ik een extra foto keer gemaakt van een plaatje van zo'n plaat. De Heere heilig. Ik heb zo'n pop gehad van de hoge priester in vol ornaat. Maar dat zijn prachtige dingen. Dat zijn onvoorstelbaar mooie dingen. Dat de Heer Jezus daar is. En ook als ik wegzak. Dat is geen excuus. Dat bedoel ik ook niet als dat van doe maar, ga maar. Maar alleen dat wat waarde heeft, dat komt verder. Door hem heen. Hij neemt alles. Ja, hij heeft op het kruis al mijn schuld weggenomen. Al mijn verkeerdheid gedragen. Maar zelfs in mijn aanbidding van de Vader kunnen nog elementen zitten die helemaal niet kloppen. Dat heb ik proberen willen aangeven zo pas. Nu, als hij daar is, dan gaat mijn hulde, mijn aanbidding voor de Vader door hem heen. En dat komt alleen maar aan de andere kant, als ik dat zo zeggen mag, een beetje plastisch, wat goed is, wat werkelijk waarde heeft, wat mooi is en wat gaaf is. Dus al het andere,